Hartelijk welkom allemaal vanavond op deze avond, mede namens de andere leden van de commissie Kerk en Israël. Bijzonder woord van welkom aan de mevrouw Noordermeer, die vanavond voor ons zal spreken. We zullen danken en bidden met elkaar. Wij danken u dat we hier mogen zijn met elkaar rondom uw woord, ook vanavond. Wij bidden u ook voor de spreekster van vanavond. Bedouw haar ook met uw Heilige Geest, opdat ze vanuit uw woord getuigenis zal mogen geven. En wij door alles heen uw stem zullen mogen horen. Wees ons zo in alles nabij, in het spreken en in het luisteren. En laat alles uit mogen lopen op de verheerlijking van uw naam. Wij vragen dit alles in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil alleen. Amen. Aan u het woord.
Ik zal een korte agenda geven, en dat vinden mensen fijn. Bovendien vind ik het zelf ook fijn. Het bestaat uit twee lezingen. We hebben straks een pauze van een kwartier. Voor de pauze wil ik een inleiding geven en dan het hindernissen geven voor het gebruik van de schrift. Ik ben zelf ook opgevoed met het sola scriptura, dus de schrift en de schrift alleen. En ik heb ontdekt later dat er toch wel heel wat hindernissen zijn om de schrift tot je te laten komen. Er zijn hindernissen vanuit de Joodse tradities. En dan ga ik voorbeelden met betrekking tot voeding geven. Er zijn hindernissen vanuit onze westerse cultuur. Daar was het wat lastiger om voorbeelden van voeding te geven. Maar dat is wel een heel interessant gedeelte. En na de pauze wil ik dan de hindernissen geven vanuit de kerkgeschiedenis. En ook voorbeelden geven vanuit de Bijbel die over voeding gaan. En wat wij als kerk daaruit hebben verstaan. Nou, de boekentafel hebben jullie al gezien, maar die is de hele avond hier. Nou, dit is dus mezelf even voorstellen. Dit is mijn man en daarachter is dan de boerderij. Wij hebben dus een melkveehouderij. En we hebben ook kinderen, maar die staan niet op de foto. Ja. Dus die vond ik wel leuk. Dit is de dagelijkse omgeving. Ik ben vele gewoon in de stal. Maar hier ben ik het meest. Dit is echt mijn hart. Dit is een schitterende stok oude Bijbel. En de Bijbel heeft echt van jongs af aan mijn hart gepakt, geraakt. Ik wil weten wat er staat. Ik weet niet of u dat gevoel ook kent. Maar als ik iets niet begrijp in het woord, dan prikkelt mij dat om te zoeken, te zoeken, te zoeken. Ik wil weten wat God heeft bedoeld. En dat zullen we in de loop van de avond ook wel merken, dat echt een drive is. Een hele sterke drive. Hoe kom ik erop om te schrijven? Nou, allereerst, mijn hart heeft het woord. Ik heb biologie gestudeerd en ik ben die combinatie gaan leggen tussen het woord en mijn studie. En ik denk daar, die combinatie wil ik maken. En dat vind je in het boek ook voortdurend terug. Dit was dus mijn eerste boek. Ik heb alles wat ik in het Oude Testament vond en wat van belang was over voeding staat in hoofdstuk 1. Het heeft dus 5 hoofdstukken. Alles wat ik in het Nieuwe Testament dan tegenkom over voeding is hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3 zijn nog verschillende. Er is een verschil tussen regelgeving, wat wij wetten noemen, maar gewoonten. En het blijkt dat je in de Bijbel ook een aantal voedingsgewoonten tegenkomt, zonder dat daar wetgeving over is. Maar als je die gewoonten bekijkt, dan blijkt dat vanuit voedingstechnisch oogpunt ook nog eens de juiste gewoonte te zijn. Dus in feite zijn dat gewoonten die met trial en error ontstonden en dat bleek dan ook een goede gewoonte te zijn. Een voorbeeld daarvan is de gefermenteerde zuivel. Dat is een voorbeeld dat kom je tegen in de schrift, dat er ongefermenteerde zuivel vrijwel niet gebruikt wordt. En dat is eigenlijk ook gewoon een hele verstandige keus. Gefermenteerde zuivel is dus alles, zoals karnemelk, kwark, yoghurt, kaas. Daar is een biologisch bacterieel proces heeft plaatsgevonden. En dat heet gefermenteerd. En dat verbetert eigenlijk de zuivel. Ongefermenteerde zuivel wordt alleen aan kleine kinderen gegeven. Dat kom je in de Bijbel tegen. En dat blijkt ook gewoon een slim gebruik van zuivel te zijn. Hoofdstuk 4, de Torah ook voor ons. Ja, dat was het hoofdstuk waarvan ik wist toen ik het aan het schrijven was. Dit krijgt een vervolg. Want dit is iets groots. De Torah is het kloppende hart van het Oude Testament, in ieder geval het kloppende hart van Israël. En de openbaring op de Sinaï is ook de openbaring. God is nog nooit zo dichtbij geweest met hoorbare stem spreken. Het komt niet dichterbij. Ja, hij wordt jaarlijks natuurlijk gelezen. Elk jaar gaat de synagoge door de Torah. Dus ik weet, het was iets groots. De Torah is iets groots. En ook voor ons, ja, dat is nogal geen vraag. Maar als, dat is wel een hele belangrijke vraag. Want hij is zo belangrijk, die openbaring. Dat de vraag er wel gewoon toe doet. En het heeft inderdaad ook een staartje gekregen in het tweede boek wat ik ben gaan schrijven. De eindconclusies van het boek, die geef ik nu. Omdat ik deze avond toch wel wat omheen ga vertellen. Ik wil iets dieper op de dingen ingaan. Maar ik geef u wel de eindconclusies. Eindconclusies zijn lastig, want je moet eigenlijk het hele proces volgen. Want dit is de finish is dit. En je hebt dan het boek is de wedloop. Maar dit is de finish. Nou, de eindconclusie is het scheppingsmenu van Genesis 1. Het is een zaadvruchtmenu en dat blijft onze basis. Ook na de zondeval, ook in het Nieuwe Testament. Dit is de basis van ons leven. Een zaadvruchtmenu. Het groene kruid, wat er na de zondeval bij komt. Dat valt de meeste mensen niet op. Maar na de zondeval pas gaan wij het groene kruid eten. Daarvoor nog niet. Het is een noodzakelijke aanvulling. Het is echt noodzaak. Deze avond zal ik daar niet op ingaan, maar andere avonden ga ik heel uitgebreid op het groene kruid in als genezend element van onze voeding. Het groene kruid, noodzakelijk sinds de zondeval. Dierlijke producten, zuivel en eieren, dat zijn dierlijke producten die bij het leven worden gegeven. Die zijn aanvullend. En vlees is een extraatje. Vlees is natuurlijk ook een dierlijk product, maar hij is wezenlijk wat anders nog als zuivel en eieren. Want het is het enige product wat door de dood komt. Dat is heel iets anders, of een product door de dood komt, of dat het bij het leven wordt gegeven. Maar in ieder geval, het is een extraatje en een toegestaan extraatje. Ja, en het laatste eindconclusie van mijn boek is dat het rein en onrein principe, wat dus alleen over vlees gaat, dat gehandhaafd blijft. Ja, dat was eigenlijk wel het struikelpunt waar heel veel reactie op is gekomen. En dat is ook logisch, want ik zeg iets wat heel ongebruikelijk is. En er is ook heel veel over geschreven. En ook logisch dat er vragen volgden. Vragen als, ja, de voedselwetten, dat weten we toch, die zijn alleen maar voor Israël. Daar hebben wij als kerk niets mee te maken. Vooral vragen dus vanuit het christendom. Hè? De wet is toch verouderd, want dat staat in het woord. De wet is aan het kruis genageld, dat zou je kunnen interpreteren dat er staat. Of we zijn vrij van de wet en we zijn ontslagen van de wet en de wet is tot Christus. Nou, allemaal slogans, teksten die ik natuurlijk ook kende en weet ook waar het staat. En ik vond ze ook terecht. Het staat in het woord van God, dus elk woord van God is nuttig om te onderrichten. En dus ik ben gaan spitten en eigenlijk is dat tweede boek Vrij van de Wet, vraagteken. En daarin neem ik dit dogma, dat wij vrij zijn van de wet, dat neem ik onder vuur en dat nuanceer ik in dat tweede boek. Eigenlijk is dat tweede boek, ik had een corrector. En die had het eerste boek gelezen en die zei, ja, dat eerste boek, dat is een steen in de vijver. Maar dat tweede boek, dat is een rots in de vijver. Dat is eigenlijk, was dat nog iets schuddender dan het eerste boek. Maar vooruit. Ik heb wel ontdekt dat schudden en prikkelen, dat eigenlijk de enige manier is die een mens accepteert om tot geloofsgroei te komen. We hebben ze nodig. Het is eigenlijk noodzakelijk dat er aan ons geschud wordt en dat je zo'n por in je zij krijgt. En dat, ik denk aan Paulus, die dus met blindheid geslagen wordt als hij naar Damascus is. En hij wordt stilgezet. En God zet hem zelfs nog stil op een manier die heel beeldend is. Hij was namelijk blind. De fariseese blindheid, de haat tegen de nieuwe leer, Dus God slaat hem met blindheid. En dat is eigenlijk de manier waarop je groeit of een groeisput doormaakt. Dus wees niet bang als er geschud wordt aan de kaders van geloven. Dat is om te groeien. Ja, dit is dus mijn persoonlijk verlangen heel sterk. De Bijbel willen begrijpen, dat is iets moeilijks. En als je hem dan begrijpt, dan hoe actualiseer ik dat naar nu? Hoe pas ik dat nou toe op de 21ste eeuw? Het woord van God is eigenlijk puur, hè? Dat is zuiver, dat heeft hij gegeven, dat is mooi. Maar wij kijken er tegen en er liggen allerlei lagen overheen. Ik noem dat wel eens het behang over Gods woord. En als je een oude kamer gaat behangen, dan moet je eerst de oude lagen weghalen en krabben voordat je eens op die kale muur komt. Want er is van alles mee gebeurd met dat woord van God. En het is moeilijk om die puurheid, die zuiverheid te vinden. Er is een, ik wil even iets voorlezen. Die lage behang die over Gods woord zitten, die kunnen uit allerlei bronnen komen. Hè. We hebben, dat zullen we zo meteen, de mondelingen leren, dus vanuit Joodse tradities, kunnen wij een bedekking krijgen dat we het niet begrijpen. Vanuit onze westerse cultuur, dus en ook vanuit onze kerkgeschiedenis. En ik hoop aan alle drie toe te komen. Maar die lage behang over Gods woord, die worden gevormd door dat het woord van God is puur. De boze kan daar niet tegen. Die gaat dat vervormen, verdraaien. Die geeft daar een iets aan. En dan kijkt de mens tegen die vervorming aan. En die is slecht. En dan denkt de mens, ja, dat is het ook niet. En dan gaat hij zijn eigen oplossingen zoeken. Ik heb daar een paar voorbeelden van. Dus God creëert iets. Dat is mooi. Satan verbuigt dit. En de mens ziet Gods oorspronkelijke plan niet meer. De mens ziet de verbuiging die gemaakt is. En gaat dan een eigen oplossing bedenken. Een voorbeeld daarvan is het huwelijk als een beschermende instelling. Zo is het bedoeld. Dan gaat Satan dat verbuigen als het huwelijk als een plaats van misbruik en vernedering. Hè, dat is de verbuiging. En de mens ziet dat en die denkt een huwelijk. En komt dan met zijn eigen, hè, die kijkt naar de verbuiging. En die komt dan met zijn eigen oplossing. En dat is dan de vrije manieren van samenwonen of hoppen van verschillende relaties. Dus de mens bedenkt een oplossing omdat hij die verbuiging ziet. Maar het oorspronkelijke plan, dat is gewoon niet zichtbaar meer. Ik ben nu aan het kijken naar het Bijbelse uithuwelijken. Dat is voor ons, staat dat natuurlijk ver van ons bed. Maar ooit heb God iets bedoeld en ik weet niet wat. Maar het was goed wat hij bedoelde. Er is iets zuivers zit erin. En als de manier waarop God het heeft gemaakt, is het mooi. Maar dan krijg je die verbuiging van Satan. En dat zijn de dwanghuwelijken. Zonder inbreng, dwang. De verbuiging. Wij zien die verbuiging. En denken, ja, maar dat niet. En zo hebben wij nu het vrije keus. Waarbij jongeren gewoon helemaal hun eigen gang gaan. Zonder überhaupt nog overleg te hebben met de oudere generatie. Snap je? Er is iets puurs, iets moois, wat wij eigenlijk niet meer vatten. Er is een verbuiging overheen gegaan. Een mens heeft zelf iets opgelost. En mijn zoektocht is, ik wil naar dat pure, naar dat eerste wat we kwijt zijn geraakt. We beschouwen Gods regels soms als primitief, omdat we Gods oorspronkelijke plan niet meer zien, maar alleen de verbuiging. Die verbuiging is primitief. Wat God had bedacht, niet. Om Gods oorspronkelijke bedoelingen te zien, moeten we behang wegkrabben. De dikke laag van kromgebogen, misvormde uitingsvormen zitten ervoor. Het loont de moeite, maar het is ontzettend moeilijk. Wat heb jij de afgelopen jaren gedaan? Nou, eigenlijk dat. Lage behang wegkrabben. En als je dan de schriften voor je opengaan, dan ervaar je dat de Emmausgangers, die zijn met elkaar aan het praten en die hebben het niet over de voetbal. Die hebben het over iets wezenlijks, over wat gebeurd is in Jeruzalem. En dan komt er een passant bij. En dat ervaar je wel als je met vriendinnen aan het praten bent. En je hebt het over de dingen van de Heer. En dan ga je weg en dan denk ik, nu zie ik het. En dan zeggen ze tegen elkaar, ging de schrift, was ons hart niet brandende in ons toen de schrift voor ons openging? Als de schrift voor je open gaat, dan gaat er iets branden en dan moet je het kwijt. Dus ik moet het altijd kwijt. Ik ben altijd aan het schrijven en aan mijn radioprogramma's. Ik moet kwijt wat er in je zit. Dan wil ik beginnen dus met de eerste laag behang. Maar ik wou nog een tekst eerst zoeken. Ik had hem volgens mij net staan. Jesaja 25, vers 7. Wij weten natuurlijk dat van de Joden is het duidelijk, omdat Paulus daar ook over schrijft, er ligt een bedekking. Hè? Er ligt een bedekking op de Joden en die zal weggenomen worden. Maar Paulus schrijft er heel duidelijk over, er ligt een bedekking overheen. Nou ja, over hen ligt een bedekking, maar over ons ook. Jesaja 25 vers 7. En hij zal op deze berg, dat is de berg Sion, de toekomstige berg, hij zal op deze berg verslinden. Ik lees uit de herziene statenvertaling. Hij zal op deze berg verslinden de sluier waarmee het gezicht van alle volken omsluierd is en de bedekking waarmee alle naties bedekt zijn. Dus niet alleen Israël heeft een bedekking over zich, maar ook de volkeren hebben een bedekking over zich. En er staat dat na de tijd, naar het einde gaat, zal de kennis toenemen. Ik denk ook dat er steeds meer bedekking van ons weggenomen gaat worden. Een van de hindernissen in onze zoektocht, dat is voor ons, is als iets Joods is, dan denken wij met z'n allen als protestantse kerk. En daar hoor ik gewoon bij. Ik ben opgevoed met dezelfde dingen waarschijnlijk als jullie. Ik ben ook met de vervangingsleer opgevoed. Ik ben opgevoed met dat het Oude Testament voorbij is. Alleen het Nieuwe Testament. Eigenlijk met alle dingen waar jullie waarschijnlijk ook in opgevoed zijn. Ik ben er gewoon in opgevoed. Op een gegeven moment ben ik vragen gaan stellen. Klopt het? Klopt het? Klopt het wat ik geleerd heb? Dat is heel confronterend, hè? Als je vragen stelt over wat je geleerd is. Dat is echt confronterend. Ik heb dus geleerd als iets Joods is, dan dat dan dus oud-testamentisch is. Maar dat is niet waar. Joods is namelijk het Oude Testament plus heel hun mondelinge leer erbij. Dat is wat wij nu de Talmud noemen. Maar in de tijd dat Jezus op aarde liep, was die nog niet opgeschreven. Hij is pas, geloof ik, 5e eeuw na Christus opgeschreven. Maar de mondelinge leer wordt ook wel de mondelinge Torah genoemd. Dat zijn de regelgevingen die mondeling zijn doorgegeven vanaf de Sinaï tot, nou ja, 5e eeuw na Christus. Aanvankelijk is dat ook uitleg geweest, want de Torah moest uitgelegd worden. Dus het is een uitleg, maar ze hebben meer gedaan dan uitleg alleen. De Talmud is zelfs zo dik, dat ja, is vele malen dikker dan de bron die zij uitlegt, namelijk het Oude Testament. En Jezus, ik kom daar zo op, Jezus heeft daar heel veel kritiek op. Maar voor ons is het een Joods Bijbels brei. Als iets Joods is, denken wij dat het Bijbels is. Dat is niet waar. Het is dus heel duidelijk, is er een geschreven Torah? Dat is Genesis tot en met Deuteronomium, dat is de geschreven Torah. Dan heb je dus de mondelinge leer, die ook wel de mondelinge Torah wordt genoemd. De geschreven Torah komt van God, de openbaring op de Sinaï. En de Talmud, de mondelinge leer, komt van mensen. Dat is een heel groot verschil. Dat wil niet zeggen dat hij per definitie verkeerd is, maar hij komt van mensen. Het is wezenlijk wat anders dan dat het van God komt. Heel boeiend met dit onderwerp voor mensen die meer willen weten, dat zijn de Karaïten. En daar is Nehemia Gordon een vertegenwoordiger van. Als je op YouTube deze naam intikt, Nehemia Gordon, dan ga je zulke boeiende toespraak zien over de Karaïten. Een Karaïet is dus een Jood. Hij is geen christen, hè, want de Messias die erkent hij niet. Maar die erkennen ook niet de mondelinge leer. En dat is interessant. Want deze Nehemia Gordon, die heeft een studie gemaakt van Jezus als niet-Messias blijdend Jood. En die zegt, oh, maar die Jezus van het christendom, dat is een Karaïet. Dat is zijn conclusie. Je kan een beetje vergelijken als een Jood de mondelinge leer niet meer erkend als gezaghebbend, dat lijkt een beetje op bijvoorbeeld een overtuigde Rooms-Katholiek die Maria niet meer vereert. Het is heel ingrijpend. Deze karaïtische beweging is... Ik vind hem boeiend. Ja, die mondelingenleer, daar had Jezus zoveel mee te maken. De discipelen dus ook, hè? Maar wij denken, maar je gaat wel zien. Hij zei, de farizeeën die zeggen ook eerlijk waar het om draait. Er zijn discipelen die eten voedsel met ongewassen handel, brood. Hè? Er is niks rein of onrein brood bestaat niet. Maar er bestaan wel rein en onreine handen. Dat wel. En dan zeggen de farizeeën, waarom houden uw leerlingen zich niet aan de tradities van onze voorouders? En eten ze hun brood met onreine handen? Ze zeggen het eerlijk. Ze zeggen dus niet, waarom houden uw leerlingen zich niet aan de wet van Mozes? Nee, aan de tradities van onze voorouders. Het wassen van handen, hoe lastig jullie dat misschien ook vinden, dat je voor het eten je handen wast, daar vind je niets over in de Torah. In de Torah vind je alleen maar dat je na iets je handen was. Namelijk na iets onreins. Als je een kadaver had aangeraakt of een dode had aangeraakt, of in geval bij een vrouw een menstruatie of een zaadloos, weet je, na iets, dan was je je handen. Omdat dat onrein was, maar niet voor iets. Wat je wel in de Torah vindt, dat de priester die dienst deed en naar de tempel zijn dienst ging doen, die moest zijn handen wassen. En zij hadden dit priesterlijke gebod, hadden zij opgelegd, en daarom, dat is dus weer die uitleg, hadden zij opgelegd aan het gewone volk voor iedereen bij elke maaltijd. Dus, maar zij wisten dat, de Torah zegt alleen maar de dienstdoende priester. De mondelinge leer zei, iedereen moet dit doen voor het eten. Dus het klopt dat ze zeggen, het zijn tradities van onze voorouders. En in datzelfde stuk, want Jezus die antwoordt dan, en die zegt, dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver bij mij vandaan. Met tevergeefs eren ze mij door leringen te onderwijzen die geboden van mensen zijn. Herzien de Statenvertaling. De geboden van God geeft u op. Hier staat dus eigenlijk de Torah geeft u op. Maar aan de mondelinge leer houdt u vast. En hij zei tegen hen, u stelt op een mooie manier Gods gebod terzijde om aan uw overlevering vast te houden. Als wij lezen over tradities, overlevering, geboden van mensen, de leer van de ouden, de voorouders, dan gaat dat niet over de Torah. En dat is ook onze brei. Wij denken dat dat gaat over de openbaring op de Sinaï. Nee, dat gaat over al die wetten die erbij waren gemaakt. En omdat wij dat onderscheid niet aanbrengen tussen Gods wet en de hele brei aan wetten erbij gemaakt, kunnen wij dus niet zien wat is nou Torah, wat is Bijbel en wat zijn tradities. Voor ons is het een brei, maar ik ben die schifting gaan aanbrengen. Dat is uit het woord en dit is bijgemaakt. En ik geloof dat onderscheid des geestes in deze tijd, in de eindtijd, een belangrijker wordt. Wij moeten onderscheiden, voortdurend. Ja, en dit kan een eye-opener zijn, maar als Jezus conflict heeft met de farizeeën over de wet, dan heeft hij een conflict over de mondelinge leer en niet over de Torah. Als je dat gaat zien, dan ga je zoveel dingen meer begrijpen in het woord. Jezus zegt ook zelf, de wet van God is eigenlijk niet zo zwaar. Hè? Want dit is de liefde tot God, dat wij zijn geboden in acht nemen. Nou, dat zijn echt gewoon Gods geboden. En zijn geboden zijn geen zware last. Mijn juk is zacht en mijn last is licht. Maar wat zegt hij van de mondelinge leer, mensenwetten? Wee, jullie schriftgeleerden, want jullie leggen de mensen ondraaglijke last op. Mensenwetten zijn niet te tillen. Wat een peergroup van jou verwacht, aan welk gedrag jij moet voldoen, wat van jou verwacht. Mensenwetten zijn niet te tillen. Gods wet is licht. Na al deze jaren, en ik ga dat jullie niet opleggen hoor, dat ik weet gewoon, mensen moeten hier zelf achterkomen, maar ik eet al jaren alleen maar rein vlees en geen onrein vlees. Maar dat is een beslissing die ik op een gegeven moment genomen heb, nadat ik dat van binnenuit heb gezien. Maar dat is een proces van binnenuit en ik leg dat nooit neer. in een zaal. Van dit mag niet. Nee, dat moet je op een gegeven moment gaan zien. Maar dan vragen mensen wel eens aan mij, is dat niet moeilijk? Nee. Een kind kan de was doen, bij wijze van spreken. Dat is helemaal niet moeilijk om je aan reine vleesgroepen, er zijn er namelijk zat, te houden. Dat is gewoon eigenlijk helemaal niet moeilijk. Mensenwetten zijn veel zwaarder. Godswetten zijn helemaal niet zo zwaar. En het gekke is eigenlijk nog, het maakt je ook zelfs een beetje vrij. De wet maakt vrij, hoe kan het? Hè? Dat klinkt heel raar dat de wet vrij maakt. Maar dat zal je straks wel gaan begrijpen, want ik ga uitleggen waarom. Maar als er op een verjaardag een schotel met allerlei dingen voorbij komt, met een salami of pakken, het is voor mij totaal geen strijd. Weet je gewoon niet. Snap je dat helemaal geen strijd voor een ander misschien wel, maar het is geen strijd. Het is voor mij heel erg makkelijk geworden. Misschien, maar het was voor mij geen zware last, maar een zeer licht juk. Maar ik weet dat mensenwetten heel zwaar zijn en dat drukt op mensen. Om een voorbeeld te geven van die mondelinge leer wil ik dus voorbeelden uit de voeding. Want als je als mens aan mensen vraagt, joh, wat weet jij nou van Joodse voeding? Dan is een van de eerste dingen die ik te horen krijg, ja, de dia staat er al, dat is de scheiding van zuivel en vleesproducten. Dit is wat mensen weten van Joodse voeding. En dan denken zij van, oh, dat zijn de voedselwetten van de Sinaï. Nou, ik ga u dus iets vertellen. Heel die scheiding van zuivel en vlees is een talmoedisch gebeuren. Je vindt wel een tekst. Jawel, dat is die, hè? Eén tekst. Hij wordt wel herhaald, maar dan is het precies dezelfde tekst. Je krijgt niet andere informatie erbij. Het is gewoon echt één tekst. Gij zult een bokje niet koken in de melk van zijn moeder. Abraham, die krijgt bezoek van drie engelen. Of één is de engel des heren. Hè? En dan zet hij zijn gasten iets voor. Namelijk kalfsvlees, boter en melk. Nou, dat kan dus al helemaal niet volgens de mondelinge leer. Maar goed, zeggen ze, dat was Abraham. Toen was de wet nog niet gegeven. Maar ze zeggen, in de Talmud staat wel dat hier de engelen een fout maken. En dat een fout is met consequenties. Dus zo is dat voor hun doorgedrongen dat dit moet in hun optiek fout zijn. Heel dat idee dat je zelfs tot en met gescheiden keukens en wachttijden, dat is iets, gewoon hebben de farizeeërs erbij gemaakt. Het is wel een hele zwaar, dan nou noem ik ook weer van hoe zwaar zo'n last is. Kijk, want je krijgt al problemen met de traditionele manier van kaas bereiden. Zoals het altijd is begonnen, dat was met het maagsap van een kalf, hè. Het stremsel wat in een kalfsmaag zit. Zo zijn ze begonnen met kaas te maken van oorsprong. Nu worden er alternatieven voor gebruikt. Maar zo maakte men kaas. Anders hadden ze het ook niet kunnen leren. Maar kaas bereiden met het natuurlijke stremsel, dat kan al niet. Want dat stremsel is dierlijk en die kaas is zuivel. Dus dat kan niet. Zij vervangen dat dus. Maar je kan in echte boter je vlees aanbraden. Kan ook niet. Want die echte boter is zuivel. Het vlees is vlees. Zuivel als toetje na het eten, dat kan dus ook niet als je dus een vlees bij de maaltijd hebt gehad. Vis valt daar niet onder, hè, in de mondelinge leer. Dit geldt alleen voor rood vlees, in hun optiek. Maar heel veel supermarktproducten, dat wordt echt een probleem. Want aan heel veel supermarktproducten worden eiwitten toegevoegd uit melk. Weet je, daar zit melk in. Dus dat is best wel een zware last. Dan is het natuurlijk wel van, ja, wat bedoelde God dan wel? Wat mag dan niet? Ja, en er wordt ook heel wisselend mee omgegaan. Want ik geloof dat de Ethiopische Joden, die doen wat daar onderin staat. Die zeggen gewoon, ja, die melk was natuurlijk bedoeld om dat bokje in leven te houden. Het leven moest hem dat geven. En het is gewoon ethisch niet. Ja, dat kan niet door de beugel dat je een bokje slacht en dan vervolgens kookt in de melk die hem het leven moest geven. Dat je vermengt dan wat leven moet geven met de dood. Dat kan niet. Ik denk dat daar dus een moreel dit gewoon niet kan. Het moest hem leven geven. Het moest hem leven schenken. En hij werd geslacht, hij werd gegeten. Blijkbaar werd vlees gekookt in melk. Onder andere werd waarschijnlijk melk aan toegevoegd. Het was blijkbaar een gebruik. Maar God zegt dan, doe het niet in de melk van zijn moeder. Maar neem de melk van een andere moeder. Ik denk dat het zo is bedoeld. Eigenlijk gewoon iets eenvoudigs. En er is een enorme wereld omheen gebouwd. Het is ook wel eens goed om na te denken hoeveel gewoonten, want het is natuurlijk een gewoonte, hè, dat zuivel en melk scheiden, op basis van één Bijbeltekst. Je moet over nadenken, hoeveel gewoonten doen wij op basis van één Bijbeltekst? En soms is dat alleen maar een Bijbeltekst, bijvoorbeeld van Paulus, niet eens de openbaring op de Sinaï. Ieder mag dat zelf eens bekijken. Nou, een tweede voorbeeld uit de impact van de mondelingenleer, die heb ik net al even genoemd, dat is dat verhaal van die ongewassen handen. Hè. Maar de manier waarop wij dat vertalen uit de Bijbel, dat is heel belangrijk. Ik dacht eigenlijk dat ik die onder de kerkgeschiedenis had gezet, maar die heb ik dus bij de mondelingenleer gezet. Hier zie je het gebruik van Bijbelvertalingen. Hoe ongelooflijk veel impact een Bijbelvertaling heeft. Jezus die gaat dat dus uitleggen. Van hoe het bedoeld is. En dan zegt hij, begrijpt gij niet, dit is de MBG die ik nu voorlees, dat al wat van buiten in de mens komt, hem niet onrein kan maken. Omdat het niet in zijn hart komt, maar in de buik. En er te zijner plaatse uitgaat. En dan staat er in de MBG, en zo verklaarde hij alle spijzen rein. Dit is de tekst die vaak wordt gebruikt om te zeggen, Jezus heeft toch alles rein verklaard. De tekst. Ga je hem echter in de Statenvertaling kijken, of in de herziene Statenvertaling, dan staat er de laatste regel, want het gaat niet in zijn hart, maar in den buik, en gaat in de heimelijkheid uit, reinigende al de spijzen. En je ziet dat hier al een werkwoordswisseling wordt gemaakt. Hè? Bij de MBG is verklaren het werkwoord. En bij de Statenvertaling reinigend, reinigen. En herziene Statenvertaling zegt eigenlijk hetzelfde. Want het komt niet in zijn hart, maar in zijn buik. En het gaat in de afzondering naar buiten. Zo wordt al het voedsel gereinigd. Nou, en dan is het, weet je wat doorslaggevend is? Wat er bedoeld wordt. Bij de MBG is het heel duidelijk. Ja, Jezus verklaart gewoon alle voedsel rein. Maar dat is bij die andere twee vertalingen niet. Wat gebeurt hier? Er staat dus reinigende het voedsel. Dat woordje verklaren, dat is eigenlijk gewoon maar, ja, eigenlijk uit de lucht in die tekst geplakt. Want hij hoort er niet verklaren. Het is een grammaticale tijdsaanduiding. Present active particle. Nou, het lijkt een beetje op wat wij in het Engels hebben, de present continuous. I am reading. Dus dat is een proces. Het is een proces. Het betreft een voortdurende actie die tegelijk plaatsvindt met nog iets. En dat kun je aan die vertaling in de Statenvertaling zien. Terwijl het door het maag-darmstelsel gaat, wordt het onderweg gereinigd. Dus er gebeuren twee dingen tegelijk. Het passeert het maag-darmstelsel. En terwijl dat maag-darmstelsel passeert, wordt het voedsel gereinigd. Jezus geeft gewoon biologieles. Er waren misschien mensen die dachten als je iets at, dat het in je hart kwam. Kijk, dat wij nou een plaatje voor ons hebben van mond, maag-darmstelsel. Weet je, wij hebben biologieles op school gehad. Maar er waren misschien mensen die dachten dat als je iets at, dat het in je hart kwam. Zou kunnen, maar in ieder geval, eten komt niet in je hart. Maar het blijft in je buik. Wij zouden zeggen, het blijft in je maag-darmstelsel. Het gaat daar niet uit. Alleen wat opneembaar is, gaat daar uit. Maar wat Jezus ook zegt, het spijsverteringsstelsel heeft gewoon een reinigende werking. Als jij brood eet met ongewassen handen, dan zullen daar inderdaad wat bacteriën op zitten. Daar komt dat maagsap, die redt het wel hoor, met die bacteriën. En onderweg komt dat allemaal goed. Dus gaande het spijsverteringskanaal, al gaande onderweg, wordt dat voedsel wat met ongewassen handen is gegeten, wordt gereinigd. Dat komt goed. Zie je, dus dat wordt er bedoeld. Al zou, zeg maar, al zou je bij dat verhaal van Jezus zijn geweest en je zou Marcus zijn en je moest het opschrijven, dan zou je het nu zo opschrijven, bewijs. Terwijl het voedsel door het maag-darmstelsel gaat, wordt het onderweg gereinigd. Maag-darmstelsel is sowieso qua afweer, het is eigenlijk een van onze belangrijkste afweerorganen, het maag-darmstelsel. Als ons maag-darmstelsel ziek is, onze vriendelijke bacteriën uit balans zijn, dan worden mensen ziek. Dus dat het maag-darmstelsel een enorme belangrijke rol in de afweer speelt, dat weten wij nu. Maar ja, Jezus wist het natuurlijk, want God heeft het lichaam ontworpen, dus hij weet hoe het werkt. Dit klopt ook natuurlijk met de context. Hè? Het brood eten met ongewassen handen. Dus dit staat er, eventuele bacteriën gaan gewoon dood. Dit is even moeilijk, hè? Eigenlijk zegt Jezus, jullie mondelinge leer klopt niet. Jullie hebben dat wel de mensen opgelegd, maar het klopt niet, het hoeft niet. En dit is een pijnpunt. Farizeeërs, die voelden dit. Die voelden dit, want hun leer werd eigenlijk ondermijnd. Jezus zegt, ja, dat heb je van je voorouders, maar het hoeft niet. Dat vraag ik mij altijd af. Als ik dus een concept in de Bijbel al heel lang verkeerd heb begrepen, denk ik, hoe kon dit fout gaan? Weet je wel, dat is een evaluatie. Waarom heb ik geïnterpreteerd zoals het er stond? Nou, dan zeg ik, ik ben met de NBG grootgebracht. Jullie niet, want ik hoorde net dat u uit de Statenvertaling las, maar ik ben met de NBG grootgebracht. Het was logisch dat ik dit altijd dus heb gelezen. En velen met mij zijn natuurlijk met de NBG grootgebracht. Dus de NBG gaf aanleiding. Maar die vertalers hebben dat vertaald omdat zij ook last hebben van preoccupatie. De bril waarmee zij lezen. Vertalers zijn natuurlijk ook mensen van vlees en bloed die in een tijd leefden waar ze bepaalde ideeën. En je vertaalt met die bril. En dat is gewoon gebeurd. In die tijd bijvoorbeeld, er is een periode geweest dat de kerk heel erg ontjoodst is. En dan lezen wij in de Bijbel, lezen wij gemeenten, maar dan staat er bijvoorbeeld synagoge. Maar dan hebben ze dat niet willen vertalen. Dus dat soort dingen, die spelen er. Ook met Bijbelvertalingen speelt dat. Nou, dit waren de voorbeelden die ik wilde geven naar aanleiding van dus de behanglagen die de mondelingen leer over het woord heeft gelegd. Na de pauze begin ik eigenlijk met de behanglagen vanuit de westerse cultuur die over het woord zijn gekomen. Tot zover nu even.
Bedankt vast. Er staat nu voor iedereen een glaasje Israëlische wijn met een toosje erbij met Israëlische dadelspret erop, dus geniet ervan. Er is nog een tafel met boeken, ook over de hemelse voedselbank, en nog een tafel met Israëlproducten. Om 9:00 zijn we hier weer terug.
Ik wil weer beginnen. Oké, we zijn bij het volgende punt. Vanuit onze westerse cultuur hebben we ook een lage behang over het woord. En je zal het al zien. Kijk, wij vinden een wet in die zin vervelend. Want we moeten belasting betalen, dat staat in de wet. En we zijn voortdurend wetsvoorstellen in de gezondheidszorg, in het onderwijs en in bezuinigingen. Voor ons is wetgeving hinderlijk. En zo ervaar ik hem ook. Als het gaat om de Nederlandse wetgeving, kan ik dat als heel hinderlijk ervaren. En dan kan ik dat projecteren op de wetgeving van God. En denken, dat is hinderlijk. Moet je niet hebben. Dus wij denken Grieks. Als je vraagt je wel eens af, wanneer wordt er nou over ons geschreven in de Bijbel? Hè? Over Egyptenaren en over Moabieten en over de Filistijnen. Iedereen komt aan bod in de Bijbel. Wanneer gaat het nou eens over ons? Nou, je moet opletten. Als de Bijbel het heeft over de Griek en de Grieken, dan gaat het over ons. Wij zijn echt een Griekse kerk. Wij denken Grieks. Wij hebben een Griekse cultuur, methode. Wij zijn echt Grieks. En de Joden zoeken tekenen en de Grieken zoeken wijsheid. En de Grieken zijn juist mensen die wetenschap heel hoog op een voetstuk hebben staan. Dat is echt Grieks. Dus als het over de Grieken gaat, moet je opletten, want het gaat over jou en over mij. En in het Griekse denken, dan zien wij wetten als opgelegde verplichtingen. En zo ervaren wij dat ook als het om onze overheid gaat. Of om regels om te testen. En dan denken we dat God ons test met wetten. Dus kijken wat ze doen. Kijken of ze de test doorstaan. Weet je wel? Want wij zijn een testende samenleving. Wij testen. Eigenlijk is dat een stuk, zo kijken wij ernaar. Maar dat is een vergissing. Kijk, ik heb het schematisch proberen uit te leggen. Het waarom van een wetgeving. Vanuit de hemel bekeken. Ik wil dus vanuit de hemel kijken. In principe, hoeveel last wij ook hebben van de Nederlandse wetgeving, het is niet de bedoeling van een wet. Zelfs niet bij mensenwetten. Als je de zingeving van Gods wetten onderzoekt, ontdek je al gauw dat zij onderdeel zijn van een groter geheel. Wetten dienen ergens toe. Ze staan niet los. Wetten ontlenen hun bestaansrecht aan het feit dat het toepassen ervan ergens toe leidt. Omdat ze nuttig zijn, bestaan ze. Tenminste, zo zou het moeten zijn. En ook werkt de overheid eigenlijk met dit principe. De Nederlandse regering heeft zich een aantal doelen gesteld voor onze samenleving en door middel van wetgeving willen zij die doelen bereiken. Dus wetgeving is een instrument om een doel te bereiken. Zo zijn Gods wetten een instrument om de doelstelling van God met zijn schepping te verwezenlijken. Het is een heel andere kijk op waar een wet dient een doel. Wat God voor heeft met zijn schepping. En dat zal je duidelijk worden hierna. Wat God voor, dat de wet een instrument is. Is geen doel op zich. Leidt ergens toe. Ik wil dat uitleggen. Kijk, wij overzien ons handelen niet. Dat ene domino steentje, je geeft één tikkie. Een handeling, je doet iets. En blijkt dat na zoveel stappen, dat zoveel effect heeft. Dat zag jij niet toen jij dat tikkie uitdeelde bij dat eerste steentje. Dit is het lawine effect. Wij kunnen dat niet overzien, want dan moet je namelijk al zoveel stappen vooruitdenken. En die andere is, dat zijn dan even grote stenen, maar het programma Domino Day heb ik altijd geweldig gevonden. Het is er niet meer, daar bleef ik echt voor thuis. Ik nam het op en ik ging het nog eens kijken. Eén tikje. En die stenen die gingen van alles doen. Maar de eerste steen die een mens aantikt lijkt onschuldig. Wat is het? Maar er zijn zoveel effecten. Een mens overziet zijn handelen gewoon niet. Er is een ander schemaatje uit te leggen. Dat ook als ik een ander iets aandoe en die ander die tikt weer drie anderen aan en zo dat lawine effect. En als dat nou maar een goed effect is, want woorden zijn zo krachtig. Een goed woord kan een lawine effect van goede dingen veroorzaken. Maar een slecht woord is ook krachtig. Woorden zijn zo krachtig. Het menselijk handelen is zo complex dat je dat moeilijk kan bevatten en doorhebben. En ik geef dan als voorbeeld de economische crisis. Ik vind dat de deskundigen het achteraf niet snappen. Dus zelfs achteraf kan mij niet goed worden uitgelegd. Hoe komt nou die economische crisis? En ik heb al wat deskundigen gehoord. Dan denk ik, nou, als begrip achteraf al een crime is, hoe moet dat ooit vooruit gedacht worden? Dus preventief voorkomen van. Ik heb de indruk als leek, want ik ben economisch niet goed geschoold. Ik heb de indruk als leek dat het gewoon elk moment constant ons van alles kan overkomen. We hebben er gewoon. Het is zo complex, het menselijk handelen en de financiële wereld is volgens mij ongelooflijk complex. God geeft wetten omdat hij weet de complexiteit van het leven. En dat een mens niet overziet in zijn handelen. Kijk, hier kun je God het beste in schilderen. Wie wint een schaakspel? Wie wint er? Het staat namelijk eigenlijk van tevoren al vast wie van de twee een schaakspel wint. Degene die de eigenschap heeft, die de meeste stappen vooruit kan denken, die wint. Ik geloof dat grootmeesters, schaakgrootmeesters, zal het 7-8 stappen zijn? Wie weet, dan zit je wel aan het limiet van wat een menselijk brein kan. Nou, even dat schaakspel bedenkt. God kijkt 200 300 stappen vooruit. Die wint per definitie. Maar omdat hij zoveel stappen vooruit ziet, heeft hij kaders gegeven. En gezegd, blijf daar nou binnen. Want als je daar buiten zit, krijg je een lawine-effect. En als je er binnen blijft, krijg je een positief lawine-effect. Hij snapt dat, maar wij kunnen dat niet vatten. Wij moeten gewoon ons houden aan. Dus waarom een Torah? Omdat wij ons handelen niet overzien, relaties te complex zijn en ons intellect te beperkt is, met name voor de lange termijn. Causale verbanden zijn vaak zoek. De lange termijn is voor ons echt een probleem. De mens en zijn wetenschap, en dan zeg ik de Griek en zijn wetenschap, die moeten op hun plek komen. Die moeten zich onderwerpen aan God. Wetenschap binnen zijn speelruimte, daar moet je binnen blijven. Daar is het, de wetenschap moet niet een eigen God worden. De Torah geeft kaders, is een klein stukje uit het boek, waarbinnen wij veilig op deze aardbol kunnen leven. De Torah is de afrastering rondom de speeltuin van de mens. Er is vrijheid binnen het hek. Binnen het hek is het veilig, daarbuiten is het gevaarlijk. Daar raast het verkeer op volle snelheid voorbij. Blijf nog even bij de beeldspraak van de speeltuin. Buiten het hek is ook een speeltuin. Een andere speeltuin, die door iemand anders wordt beheerd. Ziet u hoe slecht onderhouden daar de speeltoestellen zijn? Hoeveel bramen er in het metaalwerk zitten, waar je je makkelijk aan openhoudt? Ziet u dat daar geen zachte tegels liggen onder de schommel? Let ook eens op de kattenpoep in de zandbak. Daar, terwijl Gods zandbak schoon is. Voelt u de veiligheid binnen Gods hek? Heeft u al kennis gemaakt met de toezichthouder van Gods speeltuin? Deze toezichthouder houdt werkelijk van de kinderen. Die andere speeltuin heeft ook een toezichthouder. Die houdt absoluut niet van kinderen, maar denkt alleen maar aan zichzelf. Hij slaat ze te pas en te onpas, hij misbruikt ze soms nog erger. Nee, met hem moet je geen kennis maken. Lieve kinderen, blijf toch veilig in Gods speeltuin. Daar is het veilig, terug naar de volwassenheid. De Torah beschermt het natuurlijke leven hier en nu. Leven buiten de Torah geeft automatisch gevolgen. In plaats van de Torah te bekritiseren, zouden we juist dankbaar moeten zijn. Dank u wel, Heer, voor zoveel goede zorgen. En ik heb het niet eerder gezien. Ik heb uw wet altijd als een beperking gezien. En nu zie ik dat het juist uw bescherming is. Wat mij leek te beklemmen, geeft juist ademruimte. God geeft zelf heel duidelijk aan waarom hij een wet geeft. En laten we God maar eens via zijn profeet zelf horen. Ik leidde hen uit het land Egypte en bracht hen in de woestijn. Ik gaf hun mijn verordeningen en maakte hun mijn bepalingen bekend. De mens die ze doet, zal er door leven. Deze tekst, de mens die ze doet, zal er door leven, die kom je door heel de Bijbel tegen, ook in het Nieuwe Testament. De mens die ze doet, zal leven. Hij is ook de maker van het leven, dus hij weet waar het leven baat bij heeft. God weet ook dat er andere wetten zijn, namelijk die heersen onder de heidenvolken. En dat zijn de wetten van de afgoden. Of mensenwetten, kan je ook. En hij heeft ze dus verspreid onder de heidenvolken. En dan zegt hij, daar zodat hun de stinkgoden van hun vaderen volgden. Nou, die stinkgoden, dat zijn afgoden, hè. Toen heb ik hun ook verordeningen gegeven die niet goed waren en bepalingen waardoor zij niet zouden leven. Dat zijn dus die verordeningen van die stinkgoden. Dat is niet zijn Torah. Dat zijn de stinkgoden verordeningen. En je ziet dat God zet leven tegenover niet leven. Leven, dood, zet hij tegenover elkaar. De Torah is ook leven. En hij heeft twee pijlers. En die staan in het woord zelf. Dit is Deuteronomium, dus Mozes zegt dit. Zoals de Heere mijn God mij heeft opgedragen, leer ik u wetten en regels waarnaar u moet handelen in het land dat u in bezit zult nemen. Leef ze strikt na, dan toont u wijsheid en inzicht. Dat is de eerste pijler van de Torah. En alle volken die dat zien en van deze wetten horen, want dat was dus de bedoeling, hè? Zij zouden een modelnatie zijn en de volkeren eromheen, die zouden dan dat volk zien en zeggen, wat is dat grote volk wijs en verstandig? En welk volk, hoe groot ook, heeft wetten en regels zo rechtvaardig als het onderricht dat ik nu geef? Nou, als je wijs en verstandig inzicht hebt En rechtvaardigheid, dat zijn twee eigenschappen. Als je leest over de Messias in de profeten, in Jesaja bijvoorbeeld, dan zijn dit ook altijd de eigenschappen die worden genoemd. De wijsheid en de rechtvaardigheid ook van de Messias. Dit is Gods hart, wijsheid en rechtvaardigheid. En het is altijd de bedoeling geweest dat de volkeren rondom dit zouden zien. Ze zijn daar tot nu toe niet in geslaagd, want Israël heeft de wetten van God veelvuldig aan de kant gezet. Daar staat de Bijbel vol van. Maar Gods plan blijft. Dit gaat gebeuren. Israël zal een modelnatie worden en zij zullen aan de wereld laten zien hoe een samenleving eruit ziet als Gods wetten toegepast gaan worden. God wijkt niet van zijn plan af. Nou, het zal je ook niet verbazen dat er heel veel beloftes aan de Torah zijn verbonden en dat die heel down to earth zijn. Wij zijn natuurlijk opgevoed, ik ook, dat het geestelijk leven heel belangrijk is. Als je wat Hebreeuwse gaat denken, dan kom je erachter dat het natuurlijke leven, het down to earth leven, net zo belangrijk is als het geestelijke leven. En er is zelfs een tekst waarin staat, het natuurlijke komt eerst en dan het geestelijke. Dus het is in ieder geval allebei. Maar het natuurlijke leven is heel belangrijk. En daar geeft God zijn wetten ook voor. En het zijn ook hele natuurlijke beloftes die er zijn. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden. Dat is ouderdom. Het gaat gewoon over ouderdom. Luister Israël, neem ze in acht, dan zal het u goed gaan en u zult zeer talrijk worden. Dat gaat over vruchtbaarheid. De vruchtbaarheid wordt een probleem in onze samenleving. Vruchtbaarheid van mensen neemt af door allerlei oorzaken. Vruchtbaarheid is een zegen van het in acht nemen van Gods wetten. U zult zeer talrijk worden, een land dat overvloeit van melk en honing. Nou, hoe moet je dat zien? Een land dat van melk en honing overvloeit, dat is dus een land waar voldoende grasland is voor het vee om tot melkproductie te komen. En dat is een land wat voldoende bloesems en kruiden heeft voor de verzamelaars om tot honingproductie te komen. Dus dat is een gevarieerde vegetatie. Graslanden, struiken, bomen, kruiden. Dus het is een belofte van eigenlijk een rijke natuur. Er is nog een belofte, heel maatschappelijk. Er hoeft geen arme onder u te zijn. Als u de stem van de Heere uw God tenminste nauwgezet gehoorzaamt. Dan kan ik één dingetje. Ik ben een poos bezig geweest met die crisis. In de Torah staat dat je aan de armen geen rente mag rekenen. Nou, als je bedenkt dat het rekenen van rente voor de ontwikkelingslanden eigenlijk de reden is waarom zij nooit uit die negatieve spiraal komen. Het rekenen van rente, je mag dus wel aan de rijken rente rekenen, maar niet aan de armen. Nou, dat zijn van die dingen dat ik denk, dit gaat allemaal in de toekomst toegepast worden. En dan zullen deze landen uit hun negatieve spiraal komen. Dit is Gods visie voor een wereld die eerlijk en rechtvaardig is. Dus de Torah is bij uitstek pro-life. Hij dient het leven. Vandaar ouderdom, zelfs schoonheid. De dochters van Job waren de schoonsten van het land. Dan denk je, daar heb je wat aan. Heel down to earth zijn Gods beloftes. Blijkbaar, ook dat is een zegen. Vruchtbaarheid van mens en vee, welzijn, gezondheid, eerlijke welvaart, overvloedige oogst, allemaal beloftes, armoedepreventie, sociale stabiliteit. Dan zult u rust hebben, dan zult u vrede hebben met de omliggende landen. Dit is de rode draad van de hele Torah, preventie. Problemen voorkomen met betrekking tot vooral het natuurlijke, maatschappelijke leven. Het is, ik zeg wel eens, niet een padvindershandboek klinkt te goedkoop. Het is een blauwdruk voor een grondwet van de wereld. Hoe verder de grondwet van een volk afwijkt van Gods principes, hoe minder het gezegend kan worden. Ja, dan wil ik het laatste. Vanuit de kerkgeschiedenis ligt er dus ook een laag behang over het woord van God. Ja, daar wil ik toch ook nog graag aan toekomen. Wij zijn redelijk onbekend met de vroegchristelijke dwalingen. En de belangrijkste dwalingen van de Griekse kerk, nogmaals, wij zijn een Griekse kerk. Dat is syncretisme, dualisme en gnostiek. Ik behandel nu alleen die blauwe. Omdat je daar teksten van in het woord tegenkomt die over voeding gaat. Paulus weerlegt deze dwalingen in zijn brieven. Maar hoe kunnen wij Paulus begrijpen als wij niet weten wat die dwalingen zijn? Sowieso is Paulus heel moeilijk te begrijpen, want Paulus geeft antwoord aan vragen die gesteld zijn. En wij lezen het antwoord, maar hebben de vragen niet. En er is echt, je moet zo voorzichtig zijn met het interpreteren van Paulus' brieven. Terwijl onze manier van geloven voor een groot deel op de brieven van Paulus gebaseerd is. Terwijl ze zo moeilijk te interpreteren zijn. Echt waar. Een voorbeeld. In 1 Timotheus. Timotheus zat in Efeze. Ja, die had hij in Efeze achtergelaten. Efeze is het centrum waar de tempel stond van Diana. Artemis is dezelfde. De Griekse en de Romeinse goden, dat zijn dezelfde. Alleen ze kregen, toen de Romeinen kwamen, hebben ze een andere naam gegeven. Maar Artemis is Diana. Dat is dat beeld met al die borsten. Die. Weet je, je ziet er wel eens plaatjes van. Dat is Efeze. Daar was Timotheus aan het werk. Die vruchtbaarheidsgodsdienst, die kende uitbundige feesten. Maar binnen de kerk kwamen dus tot geloof en kreeg je een tegenreactie op die uitbundige, overvloedige feesten van die vruchtbaarheidsgodsdienst. En je kreeg een tegenreactie en dat was een vorm van ascetisme. Wat deden die asceten? En die zaten dus in de gemeente van de Heere. Zij verbieden te trouwen en gebieden zich te onthouden van voedsel. Nou, als je leest in het woord dat er een stroming is die verbiedt te trouwen, dan kun je nooit denken aan de Torah. Nooit. Zelfs de hoge priester was getrouwd, hè? De levieten waren getrouwd. Een gebod op het huwelijk, dat kan nooit uit de Torah komen. Maar wij denken, als dat hier staat, zij verbieden te trouwen en gebieden zich te onthouden van voedsel. Dat dus wetticisten waren die de Torah onderwezen. Dat kan helemaal niet. Het huwelijk is zo eigen van God. Het celibaat komt ook niet uit de Torah. De hoge priester was getrouwd. En zelfs Petrus had een schoonmoeder. Terwijl natuurlijk het celibaat gebaseerd is op Petrus als vertegenwoordiger van de kerk. Maar zelfs Petrus was getrouwd. Dus zij verbieden dat God geschapen heeft voor de gelovigen, voor hen die de waarheid hebben leren kennen om onder dankzegging aanvaard te worden. Want alles wat God geschapen heeft is goed en niets is verwerpelijk wanneer het onder dankzegging aanvaard wordt, want het wordt geheiligd door het woord en door het gebed. Wat gebeurt hier nou in deze brief die Paulus aan Timotheus schrijft? Timotheus was speciaal naar Efeze gestuurd om orde op zaken te stellen, want er was sprake van een ernstige dwaalleer. Het verbieden van het huwelijk en het dwingen tot onthouding van voedsel zijn uitvloeisels van de dwaalleer. Het gaat dus hier niet over het onthouden van voedsel, van joh, dat mag je wel en dat mag je niet. Het ging hier over vasten. Het onthouden van voedsel, vasten, ging het over. De kern van deze dwaalleer vinden we in 2 Timotheus 2 vers 18. Die leer beweert namelijk al dat er een opstanding uit de dood al bij de bekering plaatsvindt. Vertegenwoordigers van deze leer zijn Hymenius, Philetus en Alexander de Koperslager. Die kom je in de tweede brief aan Timotheus, een brief verderop, kom je die tegen. De leer komt uit de Griekse filosofie en wordt later bekend onder de naam gnostiek. Gnostici verwachten geen toekomstige opstanding uit de dood meer. Als je gelooft dat je nu al een soort opstandingslichaam hebt, dan is dat lichaam van een hogere orde dan het natuurlijke lichaam. Daarom worden natuurlijke behoeften van het menselijk lichaam genegeerd of onderdrukt met het doel om een meer goddelijke eenwording te ervaren. Vanwege deze gnostische stroming in Efeze, deze gnostische stroming had dus ascetische kenmerken. En twee vormen van natuurlijk genot is de seksuele gemeenschap en het genot van spijzen. En die worden dus door deze leer verboden. De lichamelijkheid van een mens wordt in feite ontkend. En dat is heel ontorah. De lichamelijkheid van een mens is juist voordat een God zo erkent. Kijk, die opgelegde beperking komt dus niet vanuit de Torah, maar vanuit het ascetisme. In Colossense kom je ook iets dergelijks tegen. Laat u niet de prijs ontzeggen door iemand die behagen schept in nederigheid en engelenverering. Als je natuurlijk maar genoeg vast, dan krijg je vanzelf hallucinaties en ontmoet jij wel een keer een engel of zo. Dus er waren wel mensen die engelen gezien hadden. En ik zeg niet dat het niet kan, maar als je lang vast, dan gebeurt er vanzelf iets. Als u dan met Christus de grondbeginselen van de wereld bent afgestorven, waarom laat u zich dan, alsof u nog in de wereld leeft, bepalingen opleggen als pak niet, proef niet en raak niet aan? Dit zijn allemaal dingen die door het gebruik vergaan. Ze zijn ingevoerd volgens geboden en leringen van mensen. Paulus zegt zelf dat het geboden en leringen van mensen zijn. En wij denken dat Paulus dan het heeft over het onderricht vanuit de Torah. Dat kan helemaal niet. De Torah kwam van God. Paulus waarschuwt tegen mensenwetten. Hij zegt, kijk uit, dit zijn mensenwetten. Die komen niet van God. Je kunt mensenwetten nooit gelijkstellen aan de wetten van God. Dit zijn mensenwetten. Deze dingen, dit kan Paulus ook nooit over Gods wet zeggen. Hè? Deze dingen hebben wel een schijnreden van wijsheid. Nou, dat zal hij nooit over de Torah durven zeggen, hoor. Door eigenwillige godsdienst en nederigheid, en hier heb je weer verachting van het lichaam. Het lichaam wordt door Gods wetten niet veracht, juist bevestigd. Hij heeft het gemaakt. Hij erkent onze behoeften. Juist niet verachten, dat lichaam. Ze zijn zonder enige waarde en dienen tot verzadiging van het vlees. Dit zou je een soort werkheiligheid. Dit is nou werkheiligheid. Door je lichamelijke behoeften te onderdrukken, te menen een geestelijker lichaam te kijken. Het is heel onbijbels. Kijk, dit is wat Paulus bedoelt. Paulus zegt, doe maar, God geeft het. Geloof die asceten niet. Je hoeft niet te vasten. Laat je de prijs niet ontzeggen. Dat zegt Paulus. Want er lag een verbod op voedsel vanuit het ascetisme. Bij dat bord had natuurlijk ook een stukje kip of een stuk vis kunnen liggen. Maar deze foto die vond ik. Maar dit bedoelt Paulus. Eet en vast niet. Er is maar één dag in het jaar dat volgens de schrift een verplicht vasten was. En dat was nog niet, ja, dat was een volledige dag. Dat is de grote verzoendag. En dat is van zonsondergang tot zonsondergang. Dus dat is 24 uur. Ik heb dat uitgezocht. Maar er is één dag, die is 24 uur. Maar een normale vaste dag is van zonsopgang tot zonsondergang. Heb je over half dag. Dat is een normale vaste dag. Maar ik geloof dat bij de grote verzoendag 24 uur vast is. Maar dat is maar de enige dag dat God het opdraagt. Voor de rest mag je vasten wanneer je wil. Maar niet als opgelegd vanuit de wet. Een mens mag vasten wat hij wil. Maar dit was echt een opgelegd vasten. Maar hier was de bedoeling, was een werkheiligheid. Op een hoger plan te komen. Dat is niet het vasten van God. Dus dit is wat Paulus bedoelt en dit is wat wij denken. Dit heeft met onze kerkbril te maken. Dit denken wij. Wij denken dat er een verbod op onrein vlees ligt vanuit fanatici die de Torah houden. Dat denken wij. En dat Paulus zegt, eet alles maar hoor. De Torah is passé, alleen wetticisten houden zich daaraan. Laat je de prijs niet ontzeggen. Mag ik goed naar die plaatjes? Dit bedoelt hij. En dit denken wij. Wat een bril doet met je. Hoe kon dit fout gaan? Weinig kennis dus over de vroegchristelijke dwalingen. Die hebben wij gewoon niet. Deze uitleg is ons gewoon geleerd. De leer van de ouden noem ik het dan maar dan niet de mondelinge leer vanuit het Jodendom. Maar ook het Christendom heeft gewoon zijn eigen mondelinge leer. Ik noem het de christelijke mondelinge leer. Ook wij hebben ermee te maken. Maar dit is wel een belang. Wij identificeren te snel. Kijk, elk woord in de schrift is nuttig om te onderricht te hebben, te weerleggen. Hoe staat in Timotheus? Elk door God ingegeven schriftwoord is nuttig om te weerleggen. En dat is niet om het schrift te weerleggen, maar om ons te weerleggen. Hè? Zo staat het. Wij moeten het moet ons weerleggen. Dus dat is ook alweer zo'n Elk woord is leerzaam, maar identificatie met een schriftgedeelte is alleen mogelijk als jij in dezelfde situatie zit. Dan kan je je identificeren. Kijk, de schrift is onze basis, van ons allemaal, maar de context hoort bij die basis. Je kan niet zeggen van nou, de context die schuiven op zijn. Nee, de context hoort bij de basis van die schrift. En pas als je de context hebt, kun je zeggen van nou, hoe kunnen we dat actualiseren? Wat kunnen we daar nu mee? En er zijn verschillende manieren. Het kan een lering zijn, een waarschuwing. En soms kun je je identificeren. Maar in dit geval, met het ascetisme, kunnen wij ons niet identificeren. Wij moeten er een lering of een waarschuwing uithalen. En de waarschuwing is het erkennen van het menselijk lichaam. Dat is wel iets wat ik uit deze waarschuwing haal. Onder druk, je menselijk lichaam heeft een grote waarde voor God. En alle dingen zoals voedsel en natuurlijk, het hoort er allemaal bij. Onderdruk dat niet. Het visioen van Petrus is ook eigenlijk dat laken. Ja, je kent het allemaal, dat wordt het meest aangehaald van. Maar dat laken, toen dat naar beneden kwam, toen heeft God toch gewoon al het voedsel, rein en onrein, zat in dat laken. En toen is het onderscheid weggevallen. Meestal sla ik deze over, want wat ik zo mooi vind aan het woord. Ik zeg altijd, ga naar huis, lees het. Het staat in Handelingen 10. Lees het twee keer. En het mooie is, als je het zelf leest en je ontdekt wat er staat, dan heeft het veel meer waarde voor jou, want dan heb jij zelf ontdekt wat er staat. En dan beklijft het. Want als jij zelf iets ontdekt, zeg altijd, als je een Bijbelstudie voorbereidt, de eerste vruchten zijn voor jezelf. En daarna ga je vertellen, maar je hebt er zelf mee staan. Dus als jij zelf iets in het woord ontdekt en jij gaat dat lezen en je gaat goed naar kijken en je ontdekt het, joh, dan geeft het vreugde. Ik ren er dan dus nu doorheen, maar ga het thuis nakijken, want je had er makkelijk zelf achter kunnen komen, want het staat er gewoon. Nou, heidenen zijn in Israëlisch opzicht altijd onrein, want we zijn heidenen, wij hebben ook de wet niet, dus wij weten ook helemaal niet hoe wij ons moeten reinigen. Vandaar dat wij altijd onrein waren, maar een Hebreeër was dat bij tijd en wijle ook. Onrein. Dus de onrein zijn, dat kwam, hè? Een vrouw in haar menstruele cyclus. Na een zaadlezing was je onrein. Als je een kadaver had aangeraakt, als je een dode had aangeraakt, als je ziek was, was je onrein. Dat overkwam hen ook met regelmaat. Maar om voor God te kunnen verschijnen, moest je reinigen. Kon je dat niet op tijd, dan kon je niet voor God verschijnen. Ook de Hebreeën niet. Want God spreekt tot gereinigde mensen. Anders kan het niet, want dat heeft met Gods heiligheid te maken. Er is een visioen nodig voor Petrus om de mondelinge leer te doorbreken. Dat zal je misschien verbazen, maar Petrus legt uit waarom hij niet naar Cornelius wilde. Hij moest daar drie hobbels moest hij nemen. A, hij was een heiden, dus dat was sowieso, dat was een onreine, daar kon hij niet naartoe. Maar het was ook nog eens een Romein. En het allerergste was, hij was een centurion. Dus hij was een legeroverste, een centurion staat er. En dan moet je net Petrus heten. Dus hij moest zulke hobbels nemen, qua geloof. Hij was onrein. Maar ook, Petrus was natuurlijk iemand die bezetter gewoon niet kon uitstaan. Hij moest zulke hobbels nemen om daar naartoe te gaan. Maar er was nog één hobbel en die doorbreekt God. De Farizeeërs hadden er een wet bij gemaakt. En dat was deze. U weet, blijkbaar wist Cornelius dat, van deze wet, dat het voor een Joodse man niet toegestaan is om met iemand van een ander volk om te gaan of bij hem binnen te gaan. Je zou zeggen, stond dat in de Torah? Nee. Menghuwelijken, er waren heel veel dingen duidelijk. Je mocht niet de goden van andere volken aannemen. En vandaar dat je ook, als er een menghuwelijk plaatsvond, moest er eerst een proselietendoop plaatsvinden. Zodat uiteindelijk die iemand, die buitenlander, hè, Rut is daar een voorbeeld van, maar ook Zippora is daar een voorbeeld van. Die omarmde de godsdienst en dan was die een jodengenoot geworden. Maar de mondelingenleer had er een regel bij gemaakt. Je mag helemaal niet naar binnen gaan bij. Dat had God echt nooit gezegd. Dus God geeft hem een visioen om aan Petrus te laten zien, uw mondelingenleer klopt niet. God heeft mij laten zien dat ik geen mens onheilig of onrein mag noemen. Dit is wat God hem dus laat zien. Er wordt daar geen voedsel rein verklaard, nee, onreine mensen worden rein verklaard. En dat komt natuurlijk door het offer van de Heer Jezus. Omdat het offer van de Heer Jezus is geweest, mogen wij ons ook rein noemen. We doen dus mee. Dat is het. Het visioen van Petrus is eigenlijk het begin dat er een awakening kwam bij de apostelen. Echt een wakker worden van dat ze uit moesten gaan, anders waren ze nooit gegaan. Paulus moet later ook een openbaring krijgen om te gaan. Dat is dan niet het visioen van Petrus, maar hij beschrijft ook dat er een geheimenis is, wat hem geopenbaard is, een geheimenis. En dan denk je, wat is dan dat geheimenis? En dan staat er, de heidenen doen mee, staat er dan. Daar had hij een openbaring voor nodig. Hoe kon dat visioen van Petrus, want dat is echt het standaard visioen, wat wordt gebruikt om te zeggen, zie je wel, God verklaart alle onreine voedsel nu ook rein. Standaard wordt dat uitgelegd. Het is altijd toegepast op voedselwetten. Waarom toch? Nou, ik denk dat we heel erg veel last hebben gehad van de preoccupatie van de kerkvaders. Zij hebben ons dit geleerd en wij laten ons leren. Is logisch, want je laat je onderrichten door leraren. Dat doen leraren nu eenmaal. Maar ik moet je eerlijk zeggen, we moeten ook eens hand in eigen boezem steken. Want wij gedragen ons soms uit de tijd alsof we nog in de middeleeuwen zijn, dat het woord van God verborgen was voor leken en dat alleen de geestelijke het woord van God hadden. En die was dan ook nog eens in het Latijn. Dus als jij geen Latijn beheerste, daarom zijn de Middle Ages, zijn de Dark Ages, hè? Dat zijn de duistere eeuwen waarom het woord van God was voor de leken verborgen. En daar komt nog heel die traditie vandaan dat wij luisteren alsof we niet het woord zelf hebben. Misschien moeten wij het woord gewoon eens wat meer gaan lezen en beseffen dat de middeleeuwen voorbij zijn. Wij hebben het woord van God thuis in vele, vele vertalingen. Wij kunnen het lezen. En wij hebben wel goede leraars nodig, maar het ontslaat ons niet van de... Ja, van de plicht om zelf op onderzoek uit te gaan. Dit is gebeurd. Nog één misinterpretatie uit Hebreeën. Ook zo eentje. Dat is ook wat heel veel mensen die dus zeggen van nou, ik ga toch eens proberen om me ook eens aan Gods voedselwetten te houden. Hè, nogmaals, ik ga daar verder niet, maar die fase, daar ben ik doorheen intussen. Dan zeggen ze al heel groot tegen jou, ja maar jij plaatst jezelf buiten de genade. En ik weet waar die tekst vandaan komt. Hebreeën 13 vers 9. Daar staat, laat u niet meeslepen door veelsoortige en vreemde leringen. Want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade en niet door voedsel. Hier zie je die twee, hè. Genade en niet door voedsel. Alsof dat een tweekeuzemenu is. Of het is genade, of je denkt door voedsel. Ja, snap je, als ik dat tweekeuzemenu heb en ze zouden tegen mij zeggen, nou, je mag kiezen, je krijgt of genade of je houdt je aan de voedsel. Dan kies ik voor genade. Er staat hier geen tweekeuzemenu. Wij interpreteren dat zo. Sowieso al, er wordt hier gesproken over een vreemde, veelsoortige leringen. Nou, de hele leer dat er rein en onrein voedsel is, dat is door de hele lijn van de Bijbel. Dat is trouwens al vanaf Noach, hè. Mensen denken dat pas op de Sinaï is. Noach wist, ik denk zelfs dat Abel en Kain er al van wisten. Want Abel is schaapherder. En hij is niet voor niets, staat er dat hij... Het zou toeval kunnen zijn, maar hij was schaapherder. Maar van Noach lees je dat hij van de reine dieren 7 paar mee en van de onreine dieren moest hij 1 paar meenemen. Noach wist wat rein en onrein was. Dat is, ik moet wel eens lachen, want dan hebben ze het over de Noachistische wetten. Ik hou niet van het onderscheid. Ik leg dat ook uit in mijn boek, dat ik niet denk dat je die onderscheidingen moet maken. Maar die zeggen dan, de Noachistische wetten zijn voor ons. Dat is goed, maar dan moet je rein en onrein meenemen. Want die kende Noach al. Maar een vreemde, veelsoortige lering, ja, de reine en onreine voedselwetten, dat is geen vreemde lering. Dat was bekend. Hebreeën is een brief aan de Hebreeërs, dat zijn Joden. De Hebreeërs die verspreid waren in de verstrooiing. Dus dat was voor hun niet een vreemde lering, die kenden ze. Wat staat er dan? Dan ga ik verder. Zij die het daarin zochten, hebben daar geen baat bij gevonden. Ah, de Hebreeën schrijver heeft het over een voorval wat ze kenden, zoals ze wel eens in de Bijbel lezen, die mensen die bij de toren van Siloam zijn omgekomen. Weet je wel, dan wordt er gelieerd naar een geschiedenis die zij kennen. Nou, de Hebreeën, hè, dat zijn dus Joden in de verstrooiing. Dit gaat dus over een geschiedenis die zij kennen. Zij die het daarin zochten, hebben daar geen baat bij gevonden. Het gaat niet over het manna. Hadden ze daar geen baat bij? Nou, daar hadden ze 40 jaar baat bij, hoor. Dit gaat over de geschiedenis. Het kan anders zijn, maar dit is mijn uitleg. De schrijver verwijst naar een bekend voorval uit het Oude Testament, want de Torah werd elk jaar voorgelezen, die kenden ze. Nummerie 11, de onverzadigbare begeerte en de gulzigheid, dat werd hun einde. Nummerie 11, dat is de kwakkelramp, dat is niet het verhaal wat Gerard net heeft voorgelezen, dat is de manna met eenmalig de kwakkels, maar in nummerie 11 krijg je de kwakkelramp. Dat is zo'n prachtig... Daar, wat u voorlas, dan is er honger, want dan zitten ze 2 maanden na de uittocht, is de voedselvoorraad op. En dan is het moment van honger. En ondanks dat je leest dat het gemurmureer is, God erkent het wel. Want honger is een primaire behoefte en de lichamelijkheid is bij God een normale zaak. Hij weet dat wij voedsel nodig hebben. Maar in nummerie 11 hebben ze geen honger, dus dan hebben ze echt onverzadigbare begeerte. En er staat ook, wat Gerard net voorlas, dat is, dan zijn het de Israëlieten die klagen bij Mozes. Maar in nummerie 11 staat er het samenraapsel onder de Israëlieten. Dat waren de Egyptenaren die zich hadden aangesloten bij de uittocht. Die porren het volk op en die willen vlees. En daar sterven er velen. Nummerie 11, lees het maar na. Het manna staat tegen het voedsel van Egypte. En genade, manna is het genade. En dat staat tegenover die kwakkels. En die is hun dood geworden. Daar hebben zij geen baat bij gehad. Want er vallen er daar velen. En de graven worden daar genoemd naar het zijn de graven der gulzigaars. Zo wordt die plaats genoemd. Het is namelijk daar niet meer de honger die maakt dat ze klagen, maar de gulzigheid. Dus wezenlijk wat anders. Honger honoreert God. Hij heeft dit lichaam gemaakt. Gulzigheid is heel wat anders als honger. Als je dus zo'n tekst uit Hebreeën zou willen actualiseren, of zou willen uitleggen, dan moet je hem dus niet uitleggen zoals die altijd is uitgelegd. Dat mensen die zich dus aan voedselwetten willen houden, zich buiten de genade stellen. Dat is de uitleg die altijd is gegeven. Als je me zou willen actualiseren naar nu, dan zeg ik, nou, daar is er best wel wat over te zeggen. Want die begeerte van dat samenraapsel, die moet meer, ik heb dit meer, dat is hartstikke actueel. Als je zeker naar de jongere cultuur kijkt, het hedonisme, pak wat je hebben kan en wel nu en vandaag wil ik het en veel. En ze hoppen van feest naar feest. Hun hart wordt gesterkt om van feest naar feest en van naar kik tot kik te gaan. En er moet telkens weer wat beleefd worden. En ons hart wordt gesterkt door genade. Dus dan actualiseer je zoiets. Dat wordt er bedoeld. En zo heb ik het naar nu gehaald. En zo zijn wij zo vaak door de uitleg van het woord eigenlijk misleid. En daar moeten ogen op een gegeven moment voor open gaan. En Dat is pijnlijk. Ogen die open gaan, want ik moet je eerlijk zeggen. De leer van de ouden is veilig. Dat geeft kaders. Dat is de, wat wij de comfort zone noemen. Hè? Daar voelen wij ons prettig daarbinnen. En zo, het is altijd zo geweest. En het, daar moet je nou niet aan gaan zitten tornen. Ik weet het. Maar ik heb ook ontdekt dat je als je de schriften voor je open gaan, zoals de emmersgang, dat het hart gaat branden. En dat je groeispurt ineens kan meemaken. Het is het allemaal waard, zeg ik dan. Het is het allemaal waard. Pijnlijk, maar als het waard is en wij komen daarmee op onze plek en wij gaan daarmee God de eer geven die hem toekomt, dan is het allemaal waard. En er komt een vernieuwde hemel en een vernieuwde aarde. En die zal nog vooraf worden gegaan doordat de wet vanuit Sion zal uitgaan. Ken je die tekst? Vanuit Sion zal de wet uitgaan. Dat ligt in de toekomst. Als Jezus terugkomt, wordt hij koning over deze aarde vanuit Sion. Dan zal wij zullen onderricht krijgen in de Torah. Allemaal. En wij zullen het Loofhuttenfeest vieren, maar wij zullen helemaal onderricht worden. Dan zal de rente niet meer aan de armen worden gegeven. Dan zal het land zijn sabbatsjaren krijgen. Dan zal het jubeljaar weer gaan werken. Voor zover dat is een soort notariële gerechtigheid vindt daar plaats in het jubeljaar. Alles gaat gebeuren straks. Maar ik wil het nu al weten. Er zijn dan veel die zeggen, ja, dat zal straks allemaal zo zijn. Dan zeg ik, ja, maar ik wil het nu al weten. En dan straks wordt er nog wel zat meer geopenbaard. Maar alles wat nu geopenbaard kan worden en waar ik nu al vreugde in kan vinden, kan ik uitzien daarnaar. En voor zover ik het kan toepassen in mijn leven, probeer ik het. Maar het is behelpen. We leven in een wereld van goed en kwaad. Het is, de volmaakte wereld is daar nog niet. Maar wat ik kan, dat doe ik. Waarbij ik weet dat het behelpen is. Maar God is goed. Dat was die.
Bedankt voor alles wat we gehoord hebben vanavond. Ik moest ineens denken aan Psalm 1. Hè? Herdenkt, bepeinst en ijverig betracht. Herkauwen van de schriften gaat het eigenlijk om. Hè? We hebben altijd al opgehamerd natuurlijk. Onderzoek de schriften. Daar gaat het tenslotte om. Niet alle bronnen erbij, die kunnen een hulpmiddel zijn. Maar het gaat tenslotte om het geopenbaarde woord van God. Hartelijk dank, je hebt veel aangereikt vanavond, veel stof om na te denken, maar we zullen zelf moeten graven in dat woord. We zullen danken er binnen met elkaar. Hartelijk dank, heren, voor deze avond. Hartelijk dank voor uw woord. Daarin wilt u ons onderwijs geven, dat is ook dat woord Torah, aanwijzing, onderricht. Het zijn niet alleen wetten die als een soort dreiging boven ons hoofd komen, maar u hebt het beste met ons voor. En daarom werden wij ook vanavond opgeroepen om de schriften te onderzoeken, om dagelijks te leven bij uw geopend evangelie. En de dichter van Psalm 119 heeft dat ook gezegd, hoe lief heb ik uw onderwijs. Zij is mijn betrachting de ganse dag. Heer, geef dat wij zo ook met uw woord bezig zullen mogen zijn, maar bovenal dat u door middel van uw woord ook met ons bezig bent. En wilt u daarom ook met uw Heilige Geest krachtig werken, zodat niet alleen onze oren open zullen gaan, maar bovenal ook ons hart. Zodat wij u van harte mogen liefhebben en dienen. Heer, wij danken u voor alles wat we mochten ontvangen, ook in vrijheid. Wat zijn we bevoorrecht. Ook wanneer we telkens lezen wereldwijd dat er zoveel broeders en zusters wereldwijd vervolgd worden, gemarteld en gedood vanwege het geloof in u en in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Wees met al deze vervolgde christenen wereldwijd. Geef dat ze getrouw zullen mogen blijven, want daar staat een rijke belofte tegenover. Wees getrouw tot de dood en ik zal u geven de kroon van het eeuwige leven. Wij bidden bijzonder ook vanavond opnieuw voor uw volk Israël. Ook dat is een Bijbels gegeven. Bid om de vrede van Jeruzalem. En ook daar zit zo'n geweldige belofte aan vast. Wel moeten zij varen die u beminnen. Heer, ook Israël, maak er soms een chaos van. omdat er velen nog zonder uw getuigenis leven. En daarom smeken wij nu opnieuw, kom met Israël tot zijn bestemming, opdat inderdaad die wet straks uit zal mogen gaan vanuit Jeruzalem, tot zegen van Israël, tot zegen van de wereld. Wees ook met de Arabische volkeren, die met zo'n grote haat vervuld zijn. We zijn daar de afgelopen dagen en de afgelopen weken weer mee geconfronteerd. Heere, u bent de Almachtige, voor u is toch niets te wonderlijk. Breng ook deze volkeren tot geloof in u en in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, opdat ook deze broedervolken op zullen mogen trekken naar Jeruzalem, niet meer om de oorlog te voeren, maar om uw naam te aanbidden. Wij danken u hartelijk dat u hier samen mochten zijn. Doe genadig verzoening over het zondige wat daarin is geweest. Geef ons allen ook een goede nachtrust. Doe genadig verzoening, Heere, over het zondige, het verkeerde wat vanavond in ons is geweest, in het spreken en in het luisteren. En laat al het goede uit mogen lopen, op de lof en de eer van uw grote en nooit volprezen naam. Wij vragen het niet omdat wij dat hebben verdiend, maar hoor ons gebed uit genade vanwege die ene die het wel heeft verdiend, die de weg naar Golgotha is gegaan. Die het heeft uitgeroepen, het is volbracht. Alles waar jullie in tekort zijn geschoten, daarvoor heb ik betaald. Hij komt, wie weet hoe spoedig, terug met de wolken van de hemel. Hoor ons gebed dan, om Jezus wil alleen. Amen. Wel thuis allemaal.